Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een virus wat eigenlijk heel lang vrij weinig aandacht kreeg, omdat er een ander virus was wat onze aandacht helemaal opeiste. De vogelgriep, een virus wat toch een enorme ravage aanricht en dat misschien ook wel op andere dieren kan overspringen. Daar gaan we straks uitgebreid over praten met Maarten Keunemans. Welkom Maarten.
Hoi Pieter.
Wat moet er gebeuren opdat dit virus op een gegeven moment ook weer in ons gaat zitten? Nou, je hebt daar vandaag een heel duidelijk stuk over geschreven, dus straks mag je uitleggen hoe groot die kans is en waar het van afhangt. Maar we beginnen bij onze correspondent in Oost-Nederland, Pieter Hotze-Smit. Welkom, Pieter.
Dankjewel.
Je schreef jarenlang over de Nederlandse agrarische sector. En sinds anderhalf jaar alweer zit je in het oosten.
Ja, een jaar denk ik. Ja.
Niet helemaal op de plek waar de meeste slachtingen plaatsvinden. Dat gebeurt denk ik in de Gelderse Vallei. Je woont zelf in Zutphen.
Ja, dat is in de Gelderse Vallei. Daar zit, dat is geloof ik de grootste, het meest veedichte gebied van Europa.
Oké, en dat is vooral eenden,
met name kippen. Met name kippen, kuikentjes, leghennen, dat soort.
Neem ons eens mee, hoe ziet dat eruit? Zijn dat allemaal van die schuren die daar dicht op elkaar staan? Ruik je dat ook?
De varkens ruik je meer, maar kippen zal bij, als de wind niet goed staat, vast ook overlast opleveren voor de omgeving. Ja, er staan inderdaad stal na stal na stal. Recent, dat was dan niet daar, is er een stal van 300.000 kippen geruimd. Dat was de grootste van afgelopen jaar, dat was in Limburg. Maar dat geeft wel aan dat het echt over gigantische grote hallen
300.000
gaat.
300.000 kippen en die worden dan vergast? Of hoe gaat het eigenlijk?
Ja, de stal wordt hermetisch afgesloten en het licht gaat uit om de stress te verminderen. En dan wordt er CO2 naar binnen gespoten. En dat is dus nu het afgelopen jaar zo vaak gebeurd dat er zelfs een CO2-tekort is ontstaan. Doordat er zoveel dieren geruimd moesten worden door de vogelgriep.
Komt er dan een soort vrachtauto voorrijden met zo'n CO2-tank en dan wordt er een slang naar binnen geleid? En dan...
Ja, de ene stal is beter luchtdicht al dan de ander. En ja. Dan gaan ze dus helemaal omheen, plakken ze helemaal af en dan gaat er inderdaad een slang naar binnen. En dan is het even wachten en dan begint het ruimen. En dat gaat tegenwoordig heel professioneel, want ze hebben inmiddels wel behoorlijk wat ervaring mee.
Dus je ziet, hoe bedoel je professioneel? Je ziet er weinig van. Het gaat...
In 2003 was het grote rampjaar in Nederland. Er zijn iets van 1350 pluimveebedrijven geruimd. En dat ging er toen allemaal heel rommelig aan toe met allerlei stofwolken. En het virus wist zich nog op allerlei manieren te verspreiden. Mm-hmm. En tegenwoordig is het een heel... is de hygiëne zo aangescherpt,
ja,
dat eigenlijk met zo'n ruiming niks meer kan gebeuren. Dat de omliggende bedrijven niet ook nog eens een keer besmet raken.
Mag jij zo'n 101 vraag stellen, Pieter? Waarom ruimen ze eigenlijk? Ik bedoel, het is, ik weet dat je kan het niet krijgen als je gewoon die kippen opeet. Omdat je bereidt en het virus gaat daaruit weg. Dus is dat nou gewoon toch een beetje een soort window dressing? Of heeft het ook echt wel, is het echt belangrijk dat we dit ruimen?
Het ruimen is ook een afspraak, Europees gezien. Hè, om het virus te bedwingen, weet ik niet of je het nou per se moet doen. Maar het is nou eenmaal wel zo afgesproken in Europa. Als je wil blijven exporteren, dan moet je dus hals over kop op dezelfde dag als het wordt vastgesteld gaan ruimen. En in een straal van 10 kilometer wordt een vervoersverbod afgekondigd. Binnen 3 kilometer gaan ze testen. En binnen 1 kilometer worden alle andere bedrijven geruimd. Het is heel veel voorzorg. Hè? Dit is allemaal preventief om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. En de belangrijkste drijfveer die ik heb gekregen is dat we daarmee gewoon de export van onze extreem intensieve pluimveehouderij
redden.
En dat lijkt toch een belangrijke motivatie dan echt kijken of het nou echt zo effectief is.
Het gaat meer om het product dan om het virus eigenlijk.
Dat idee krijg je wel af en toe, ja.
Maar, want Maarten, heb jij het gevoel dat het helemaal niet zo nodig is?
Nou, ik weet wel dat je die kippen, die kun je gewoon eten. Ja. Als je ze bereidt en gewoon bakt. Dus, ja. Dus als je een kip hebt die gewoon dat virus onder de leden heeft. Je moet niet rauw opeten.
Ja.
Maar dat doen we toch niet. En je moet oppassen met slachten. Want je kan van bloed kan je in principe wel geïnfecteerd raken. Nou ja, dat is natuurlijk ook uit de boze. Het is ook uit de boze als die kippen gaan staan niezen in jouw richting. Dat is ja. Natuurlijk ook gevaarlijk. Maar gewoon het eten van eieren en kipproducten op zich is helemaal niet gevaarlijk. Dus wat dat betreft heb ik zoiets van, ja, weet je, het is wel echt een heftige maatregel.
Maar het verspreidt zich wel verder. Zolang ze leven, verspreidt een virus zich verder, toch?
Ja, klopt. Ja, het kan zich natuurlijk wel onder die kippen zelf verspreiden.
Overigens worden de dieren ontzettend ziek ervan, hè? Dus, ja. Dus het ruimen van zieke dieren is gewoon nodig om die beesten ook
uit
hun lijden te verlossen. Maar het preventief ruimen in een straal van een kilometer, ja, daar zijn heel veel boeren ook wel eens chagrijnig over. Hè?
Ja.
Want, het komt dan met name door wilde watervogels.
Ja.
Ja, een boer die afgelopen jaar 3 keer geruimd is en die pal naast een sloot zit, waar je de eenden ziet zwemmen.
Ja.
Ja, dan denken zijn collega's ook wel van, ja, is dat nog wel inmiddels denken zij ook, is dit nog wel de juiste plek om deze man iedere keer weer zijn stal vol te laten zetten?
Want die besmettingen gaan dan via wilde vogels, gaan het dan via poep, uitwerp? Of zo, of
met name, bijvoorbeeld ja. Gelderse Vallei is absoluut geen watergebied. Hè, dus komen bijna geen watervogels voor. Maar die vliegen er wel overheen. Nou, die poep op het erf van de boer, die stapte met zijn laars in.
Ja.
En die gaat 1 keertje iets minder zorgvuldig om met hygiëne. En die brengt op die manier het virus binnen. En je moet weten, ik ben wel eens in een stal geweest. Je moet je kleren uitdoen, je moet daar douchen. Je krijgt een pakkie aan van de mensen daar. En je gaat naar buiten, moet je weer douchen. En je mag je eigen kleren weer aantrekken. Maar ja, kennelijk gaat dat dus toch nog wel een keer fout. Ja. En het is dus niet zo, en dat is dus ook wel wat Maarten net zegt, ook wel interessant, dat je dus dat preventief ruimen, het gebeurt bijna niet dat het overspringt van stal naar stal. He, dus het is echt iedere keer opnieuw die wilde vogel die of een boer die heel soms een boer die contact heeft met een collega en op die manier via handen schudden of wat dan ook het overbrengt. Maar meestal is het dus gewoon wilde vogel die op het erf.
En toch moeten al die stallen in een straal van 1 kilometer ook worden geruimd.
Dat is de afspraak.
Maar hoe gaat dat bij zo'n kippenhouder? Die ziet op een gegeven moment dat een van zijn kippen ziek is? Of,
ja, ze vertonen gewoon heel bijzonder gedrag. En dat vliegt door zo'n stal natuurlijk als wie de weer gaat rond.
Ja.
Want die beesten zitten
opgehokt. Hij moet dus zelf dat opmerken en hij moet het zelf ook vervolgens melden.
Klopt.
Maar is er niet een prikkel om dat niet te melden? Want of kun je niet anders als kippenhouder?
Je kunt niet anders, want die dieren, de meeste boeren zijn, ondanks dat ze dieren voor de productie houden, ook wel begaan met die dieren. En het is gewoon geen vrij. Wilde dieren worden bijna niet ziek van het virus, maar gehouden dieren wel.
Ja.
En dat is echt geen pretje om dat dan maar op zijn beloop te laten. Die stal zal sowieso leeg moeten, dat weet die boer.
Ja.
En ik denk dat zijn collega's ook niet in dank afnemen als hij het laat gebeuren en het komt uit.
Ja.
En alsnog de hele Gelderse Vallei bij wijze van spreken moet geruimd worden.
Bij de vorige epidemie waren er 1350 kippenhouders geruimd. Hoe is dat nu?
Ja, ik heb net nog even gekeken. Ja. Sinds 28 oktober 2021, dus precies een jaar geleden.
Ja.
Zij zitten op 104 bedrijven.
Okay.
Dus, en nou ja, dat is dus 104 keer hakt dat er behoorlijk in. Hè?
Ja.
Dus die boer die heeft gewoon, voor velen is het toch ook wel een levenswerk wat ze dan van de een op de andere dag weggehaald zien worden.
Want wat gebeurt er? Krijgen ze compensatie? Of hoe ziet hun leven er verder uit?
Nou, de sector heeft, die betaalt het in principe zelf. Heeft dat altijd gedaan. Maar het is dit jaar zo heftig dat de 30 miljoen euro die ze daarvoor gereserveerd hadden voor 5 jaar, dat die pot bleek laatst toen wij daarover rond gingen bellen, dat die al hartstikke leeg is en dat er misschien al wel 60 miljoen is uitgegeven om al die stallen te ruimen. Dat betekent dus dat dus 30 miljoen door het Rijk wordt betaald, terwijl die pot eigenlijk bedoeld was tot en met 2024.
Ja.
Dus inmiddels is dus de belastingbetaler voor die ruiming aan het betalen. En nou ja, als we daar vragen over stellen, is het blijft nog vrij vaag over hoe dat er in de toekomst uit gaat zien.
Ja, maar die kippenhouders kunnen dan weer door? Laten die stallen direct weer vollopen?
Nee, dus vanwege de hygiëne moeten 2 weken, geloof ik, leegstaan. Nog een keer ontsmetten. En dan gaat volgens mij 4 of 5 weken overheen. Nou, en in die 4 of 5 weken verdient zo'n boer dus niets. Dus dat is wel het verlies wat hij zelf leidt.
Ja.
En daarvoor wordt hij niet gecompenseerd. En dat is, nou ja, met smalle marges voor de wereldmarkt produceren, is dat niet voor elke kippenboer even makkelijk.
Nee, en dan was het altijd een seizoensgriep, toch? Het duwde uit. Dat is uitgebleven. Dat blijft nu gewoon. Het gaat niet meer over.
Ja, dat klopt. De belangrijkste reden daarvoor is dat de wilde vogels in Nederland besmet zijn geraakt, die hier het hele jaar zitten.
Ja.
En dat is al een variant, als ik me niet vergis, uit 2014. En nu zien we daar, jij moet hem even aanvullen, Maarten, maar nu zien we volgens mij daar het resultaat van, dat die besmettingen ook overslaan.
Ja, die H5N1-griep die is begonnen in 1996 op een ganzenboerderij in China. En toen heeft hij zich langzaam ontwikkeld. Het werd toen heel gevaarlijk. Dus dit is hetzelfde virus waar toen op een gegeven moment Hongkong al zijn kippen om heeft geruimd. Want het brak uit op Hongkong. Heel gevaarlijk gevonden. Het was toen destijds op 30% van de mensen die het kregen, was het dodelijk. Dus toen hebben ze het hele eiland geruimd, alle vogels. Maar het virus is toch doorgegaan. En toen in 2014 is er een hoogpathogene variant ontstaan, zoals het heet. Mm-hmm. Dus dat je nog besmettelijker is. Dat is de 2234 variant. En die is, dat is nu degene waarmee we te maken hebben. Die is super besmettelijk. Besmet ook watervogels. Gaat nu de hele wereld rond. Is nu ook in Canada opgedoken, in Peru opgedoken. Midden-Oosten waren net weer nieuwe gevallen. Dus dat is waar we nu mee te maken hebben.
Je kunt vogels niet in lockdown stoppen. Dus gaat dit virus ooit nog luwen?
Nou ja, het zal uitgewoed moeten raken. Dus op een gegeven moment, je hebt altijd wel vogels die het overleven.
Ja.
Die hebben kennelijk toch de genetische make-up dat ze gewoon beter tegen het virus kunnen. Dus dat is waarschijnlijk een beetje wat er gaat gebeuren. Maar dit virus gaat natuurlijk niet meer weg. Dus dat blijft voorlopig nog wel rondgaan.
Maar dat kan
en de schade zal minder groot worden. Ja, geleidelijk zal de schade minder groot worden.
Het is echt de vraag of we ooit nog vrije uitloop eieren zullen eten. Want er is nu gewoon een ophokplicht.
Ja.
En alle voordelen van kippen met meer ruimte en die buiten kunnen komen, ook voor dierenwelzijn, ja, dat is gewoon al tijden niet meer aan de hand in Nederland.
Dus zolang dit virus rondwaart over de wereld, maar dat kan in principe tot het oneindige duren, moeten kippen binnen blijven.
Nou, de afgelopen zomer mochten ze weer even een periode naar buiten. Maar nu is de ophokplicht alweer ruim een maand van kracht. Ja, het is echt de vraag. Dus dan zou je, het zou betekenen dat je alleen in de zomer nog vrij uitlopen eieren zou kunnen eten. Omdat dan het virus wat luwt, maar niet weg is.
Maar bij corona zijn we min of meer gered door een variant die besmettelijker was dan zijn voorganger, maar minder ziekmakend. Is zo'n scenario hier ook denkbaar, dat het virus zich op een gegeven moment muteert in een besmettelijke, maar minder schadelijke variant?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Die virussen die blijven natuurlijk gewoon muteren. En ik weet niet precies welke kant het op gaat. Dat weet volgens mij niemand.
Maar jij zegt het moet uitwoeden en dan worden dieren resistent. Sommige vogels worden resistent en die overleven het.
Je hebt altijd vogels die het overleven.
Ja.
En die gaan dan weer door.
Ja.
Dus die zullen dan minder vaak erg ziek worden van die griep.
Dus ze moeten gewoon ook net als bij corona weerstand opbouwen ertegen.
Ja.
En wij hadden bij corona natuurlijk 1,5 meter op een gegeven moment. Ik denk dat qua stallen kunnen ze ook wel wat meer afstand van elkaar nemen. Er zijn nu gebieden in Nederland die zo ongelooflijk veel stallen hebben.
Ja.
Dus alle deskundigen die ik eigenlijk over spreek zeggen van dit gaat niet weg. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat het minder erg wordt. Hè? 5 miljoen dieren doodmaken, waarvan heel veel gezonde dieren, is gewoon niet meer houdbaar. Dat heeft de minister nu ook gezegd. En die deskundigen zeggen ook, we zeggen wel steeds dat we de meest efficiënte landbouw ter wereld hebben en dat we dat allemaal zo goed doen hier. Maar kennelijk moeten daar dus wel 5 miljoen dieren voor doodgaan om de wereld te voorzien van kippen en eieren.
Maar is het dan een zegen? Is wat al te positief geformuleerd. Maar in het kader van de stikstofbestrijding willen we ook volgens mij het aantal pluimveehouderijen fors terugbrengen. Komen hier niet twee ontwikkelingen samen die het misschien ook wat makkelijker maken om daartoe te besluiten?
Uiteindelijk misschien wel, maar ik zat laatst bij de burgemeester van Barneveld en die legde ik dat ook voor. Ik zei, is dit niet nou het moment om, we hebben een waterkwaliteitprobleem, we hebben stikstof, we hebben CO2, we hebben allerlei problemen. Biodiversiteit neemt af, heel veel wordt naar de landbouw gekeken. Is dit niet het moment om met zo'n boer te zeggen, misschien moeten we u maar niet weer de stal laten volzetten en toch eens over die vergunning gaan praten van u. Nou, dat vond hij absoluut geen moment daarvoor. Want die boeren die zijn emotioneel. En dit was niet het moment om daarover te praten. Maar deskundigen zeggen dat dit wel het moment is. En de minister heeft dat nu ook gezegd. Dit is gewoon niet houdbaar.
Wat is dan wel het moment? Want nu hebben ze heel veel pech en dat is inderdaad dramatisch. Maar dan mogen ze het er niet over hebben. Maar als het weer heel goed gaat straks, dan willen ze het er waarschijnlijk ook niet over hebben. Want dan gaat het net lekker.
Precies, maar je hebt bij de nertsen gezien dat het dus wel op die manier kan. Daar is dus wel gezegd. En dat het Rijk heeft gewoon de portemonnee getrokken en heeft volgens mij 71 miljoen uitgetrokken om al die nethouders meteen
toen,
uit te komen.
Dat was toen omdat zij heel veel corona opliepen, dus vanwege het besmettingsgevaar hebben ze toen gezegd, we schaffen die hele sector af.
Ja, dat was toch al het plan in 2025 geloof ik. Ik weet niet precies of dat het jaar is, maar in ieder geval binnenkort. Ja. En toen hebben ze gezegd, ja, dit is zo ingrijpend, we gaan niet al die stallen nu weer volzetten voor een paar jaar.
Ja.
Ja, je zou met de hotspots ook er zo naar kunnen kijken. En nou ja, in tijden van royale compensatieregelingen voor veehouders, ja.
Maar het ingewikkelde is hiervan wel een beetje weet je, de vogelgriep houden niet mee tegen. Want deze variant ook, heeft zich gewoon ontwikkeld in Azië, in China, waar we natuurlijk geen enkele controle over hebben wat ze daar doen. En die nieuwe varianten, die zullen blijven komen. Dus wat je daar nou precies aan hebt om dan Nederland in te perken?
Nou, het gaat met de effecten worden kleiner. Dus als je nu ziet als je in de straal van een kilometer minder bedrijven hebt, heb je minder economische schade, je hebt minder boerenleed, je hebt minder dieren die dood moeten. Dus ja, een halvering van de veestapel zou in dit geval betekenen 2,5 miljoen minder dieren jaarlijks ombrengen zonder dat ze op een bord belanden. Ja. Dus dat is de winst dan. En nou ja, zoals ik al net zei, er is dus een stroppenpot van 30 miljoen vanuit de sector, maar die is inmiddels volgens sommigen al met 30 miljoen overschreden. Dat legt het Rijk bij en er moeten nog 2 jaar. Nou ja, dat zijn allemaal ook wel weer argumenten om...
Pieter pleit voor een 1,5 kilometer samenleving. In de kippenhouderij, dus dat je gewoon niet te dicht op elkaar zit.
Ja, kijk, ik denk van die kippen die komen dan toch op een gegeven moment wel uit Zuid-Amerika en uit China. Dus of je nou
je houdt het toch niet tegen uiteindelijk.
Nee, dat is...
Je bent vrij somber in... Eigenlijk niks helpt, proef ik bij jou. laat maar uitrazen. Wat sommigen tijdens corona ook wel zeiden, van laat het in godsnaam uitrazen, dat heb jij bij de vogelgriep.
Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar het is wel... Ik ben wel heel benieuwd van gaat dit nou eigenlijk over het virus? Of gaat het over... Dit is natuurlijk veel meer een economische maatregel. Dus
ja. En misschien een economisch maatregel die ooit heel verstandig leek, maar die misschien waarvan je nu moet afvragen, is dit nou nog wel het beste om te doen? Of zouden we het moeten heroverwegen?
Het is niet zo dat je daarmee voorgoed van die vogelgriep af bent. Dat is meer de winstwaarschuwing die erbij moet
geven. Dat zegt ook niemand. Je vermindert de negatieve gevolgen in Nederland.
Ja. Goed, grootste angst, ook al is dit natuurlijk enorm drama, en enorm bloedbad wat hier wordt aangericht, is de grootste angst toch altijd dat het ook op mensen over kan springen. Ja. Dat het virus dusdanig muteert dat wij er ook last van krijgen. Nou, jij schreef vandaag over een beer die het al heeft opgelopen, dit virus. Dus die zagen ze ineens waggelen en die bleek het te hebben.
Ja.
Welke dieren zijn al inmiddels al aangestoken door dit virus?
Het zijn iets van tussen de 20 en 25 diersoorten, waaronder ook de mensen. Iets van 800 zoveel mensen hebben het ook al gehad, gewoon wereldwijd. En die zoogdieren, dat loopt uiteen van inderdaad een beer nou net in Canada. In Nederland hebben ze een keertje of meerdere keren vossen gevonden die het hebben gekregen. Er is een bunzing aangetroffen die het had. Er is een das gevonden die het had. Dus
en die hadden allemaal dieren, serieus symptomen, die mensen ook die het hadden.
Ja, en die symptomen zijn allemaal hetzelfde. Bij dieren, bij zoogdieren is het altijd, het is een heel neurotroop virus zoals het heet. Het valt je hersenen aan en dat betekent dat die dieren die raken de weg kwijt. Mensen hebben dat ook, je raakt er verward door. Je evenwichtsorgaan, je kan je evenwicht niet meer houden, je valt echt letterlijk om. En dat zie je dus ook in de natuur bij die dieren. Ja, je ziet dan een das. Ik heb filmpjes gezien van een das die echt rondjes loopt. Heel raar om te zien. Ik heb een filmpje gezien van een bunzing die het had. En die kon alleen maar kronkelend over de grond gaan. Het was heel naar om te zien. En dat zijn typisch de verschijnselen van deze
griep. En die 800 mensen, wat voor verschijnselen vertoonden die?
Vooral klassieke griep. Dus de longontsteking, ziek, hoesten, koorts. Maar ook heel verward en duizelig en misselijk. En niet goed in je hoofd. Die verwarring, dat is echt een onderdeel. beelden van.
Maar het is, vervolgens heeft het zich niet verder verspreid via die 800 mensen. Nee, hoe komt dat dan?
Nou, op dit punt heb je gewoon... het slechte nieuws is, mensen kunnen het krijgen. Het goede nieuws is dat H5N1 is een virus wat niet zo... Het is heel vogelachtig nog. Het gaat niet zo heel makkelijk. Het past zich niet zo, het muteert niet zo makkelijk dat het goed op mensen past. En dat is wel een groot voordeel. Ook de zoogdieren die het hebben gehad, die geven het niet aan elkaar door. In de regel zijn het gewoon zoogdieren die een keertje het verkeerde vogeltje eten, zoals Ron Fouché het maar uitlegde. Die worden dan ziek, maar vervolgens besmetten ze geen anderen. Dus dat is een
okay, wel dus het mens goede op nieuws. Mens is nog niet aangetoond?
Nee, dat is nog niet aangetoond. Het is één geval waarbij het een beetje wordt vermoed, maar dat is nog, dat is echt wel onbevestigd.
Maar wat maakt, je zegt het past niet op de mens, wat maakt of een virus op de mens past? Wat moet het virus daarvoor doen?
Mensen hebben een andere lichaamstemperatuur dan vogels. Ons lichaam is koeler dan vogels. Dus als het virus zich goed wil kunnen voortplanten, dan moet het een mutatie ondergaan, waardoor het beter zich kan voortplanten in het koelere lichaam van de mens.
Ja.
En het andere wat er moet gebeuren is, we hebben een iets ander aanhechtpunt op onze keelcellen zitten, waar dat virus zich aan vast zuigt. Mm-hmm. En het virus moet dus net eventjes een beetje zijn uitsteekseltjes veranderen, dat die beter op onze keelcellen past. Okay. En dat is echt heel gevaarlijk als dat zou gebeuren. En door het samenspel van genen in dat virus lukt het dat virus maar niet om de juiste combinatie van mutaties te vinden. Het is een beetje alsof je een safe probeert open te breken. Je moet precies de juiste code moet je vinden.
Ja.
En dat lukt het virus nog niet zo goed.
Dat gebeurt alleen als je dus heel veel besmette dieren om je heen hebt gehad.
Nou, dat is dus wel een beetje wat de experts zeggen. Want ik heb hier, ik ben op het idee van dit verhaal gekomen toen ik Marion Koopmans een keertje gewoon informeel sprak. En die zei van, wij liggen hier echt wel wakker van. Want elke besmetting is gewoon toch weer een worp met de dobbelsteen, waardoor het virus weer op ideeën kan komen.
Ja.
De grote angst is dat het terechtkomt bij iemand die het virus chronisch gaat dragen. Dus het virus blijft in zijn systeem zitten. Die persoon raakt het niet echt kwijt. En dat virus gaat dan in dat lichaam een beetje oefenen van hoe kan ik die cellen van dat mens aantasten.
Ja. Ja.
En dan kan het virus zich inderdaad ontwikkelen.
Waar ik ook wel van zorg, Maarten, dat toen ik in Lunteren was voor een reportage over het virus toen er geruimd werd bij een pluimveehouderij. Toen was de GGD er ook en die deelde antivirale middelen uit aan alle mensen die daar waren. Dus kennelijk
is de zorg
toch wel,
angst
daarvoor.
De stand is op dit moment dat in het Westen hebben nog maar echt een paar mensen het gehad. Dat is helemaal niet zo, dus dat is te overzien. Maar die H5-virussen die zijn wel echt een bedreiging. Omdat we hebben een keertje een uitbraak gehad van H5N1, zoals in Egypte. Daar had hij net een beetje de goede mutaties gevonden, waardoor hij makkelijker op de mens ging overspringen. Het is een beetje onbekend wat er nou precies in dat binnenste van dat virus gebeurde, dat hij het beter kon. Maar daar zijn toen echt tientallen mensen zijn daar ziek geworden.
Ja.
En het lullige is, van de gevallen die worden ontdekt, daarvan overlijdt 60%. Dus dat is echt idioot veel. En daar hoort meteen de waarschuwing bij dat van een hele hoop gevallen weet je het gewoon niet. Iemand die gewoon alleen maar verkouden wordt of een snotneus krijgt, daar weet je het niet van. Maar de mensen waarvan ze echt konden vaststellen van, god, die hebben dit virus gekregen, die zijn er ziek van geworden. Ja, 60% kan het niet navertellen. En dat zijn dan geen oude, zwakke mensen, maar mensen in de kracht van hun leven.
Ja.
Dus het is vandaar dat die zorg wel heel groot is onder virologen.
Nou, wij hebben de laatste pandemie vooral bestreden met vaccins. Kun je ook vaccins tegen vogelgriep inzetten?
Zeker, dat gebeurt ook al. In Frankrijk is er een vaccinprogramma bijvoorbeeld. En ook in Nederland wordt het op het moment getest. En dan moet je niet aan denken dat dan al die kippen naar de prikstraat moeten of zo. Of dat iemand al die kippen één voor één langs moet. Maar dat gaat dan echt met een prikje in het ei. En er worden op dit moment in Nederland drie vaccins worden
zodat
worden
het kuiken gevaccineerd is.
Ja, dus ze komen eigenlijk al gevaccineerd, komen ze dan ter wereld, zeg maar. Er zitten wel allemaal mitsen en maren aan. En een van de belangrijke mitsen en maren is, geen vaccin is 100% effectief. En zeker niet tegen het doorgeven van het virus.
Mm-hmm.
En dat is ook bij deze vaccins is dat zeer de vraag. En er moet misschien... Pieter Hotze, er was ook nog iets met de export en vaccins. Hoe zat dat nou ook weer?
Ja, de reden dat... Dus er zijn volgens mij vaccins die een soort van bewezen werking hebben. Met inderdaad de mits en maren. Maar ze worden niet ingezet in Europa in ieder geval. Omdat je niet kunt zien of een dier een vaccin heeft gehad of ziek is. En daardoor hebben ze in Europa afgesproken, dan mag je niet exporteren. En dat is ook een reden waarom nu geen vaccins worden gebruikt bij de dieren.
Het vaccin maskert de ziekte eigenlijk.
Maar voor corona al, maar sinds corona helemaal, hou je voor ons continu in de gaten of er ergens ter wereld een virus opduikt wat misschien weer een pandemie kan veroorzaken. is het vogelgriepvirus dan het virus waar je het meest zorgen over maakt op dit moment? Of zie je andere virussen die meer potentie hebben om ons om de samenleving weer helemaal plat te leggen?
Nou ja, weet je, het is vanaf het begin af aan altijd al tientallen jaren zeggen alle virologen die zeggen van ja, als je het hebt over pandemische, mogelijk pandemische virussen, ja, dan staat griep gewoon echt op één.
Ja.
En dan een tijdje niks en dan krijg je nou ja, corona, Nipah, allerlei andere virussen. En dat heeft ook wel een reden, want we hebben natuurlijk in het verleden dit al meerdere keren gezien. 1957 Siberische griep, 1968 Hongkong griep, 1918 de Spaanse griep. Mm-hmm. Dus af en toe dan ontdekt het virus weer een manier om de mensen te bespringen met een nieuwe variant. Want je moet nagaan, er zijn iets van 20 soorten, 20 categorieën griepvirussen. Mm-hmm. Categorie 1, 2 en 3, die gaan rond onder de mens. Dus daar zijn we een beetje aan gewend. En dit is dus categorie nummer 5, H5N1. En je hebt nog categorie 7, die is ook heel erg aan de deur aan het kloppen. En je hebt bijvoorbeeld nu ook in China heb je ook een H5-virus, dat is H5N6. Mm-hmm. En die is, dat is eentje van, in ieder geval Ron Fouché zegt, van die is nog gevaarlijker, omdat die net wat makkelijker zich aanpast op de mens.
Maar waarom China de hele tijd, Maarten? Want H5N1 kwam ook uit China en begon je. Wat is dat toch? Is dat gewoon de schaal, de grootte van het land?
De grootte van het land en ook de manier waarop ze daar met pluimvee omgaan. Dit is natuurlijk een land waar ze gewoon die kippen gewoon buiten rondlopen. Boeren lopen onbeschermd tussen die kippen rond. En daardoor springt het gewoon makkelijker over. En ze worden levend verhandeld op markten.
Maarten, je zei net ook dat de intensiteit van de Nederlandse landbouw, dat het niet heel veel uitmaakt als je dat minder intensief maakt, dat je dan minder groot risico loopt. Maar er zijn ook deskundigen die zeggen, als je 300.000 kippen in één stal houdt, de kans dat het bij het overspringen, de kans dat het muteert, is veel groter dan wanneer je alleen nog maar boerderijen hebt waar maximaal 10.000 kippen worden gehouden, om maar wat te noemen. Tenminste, er zijn deskundigen die zeggen, daar zit ook een groot probleem.
Ja, dat is een valide argument. Het wordt echt link, wordt het pas als het gewoon echt in zoogdieren zit en dan, weet je wel, zich gaat aanpassen op zoogdieren. Vogels kent het virus een trucje al. En wat je dan gewoon krijgt is gewoon heel veel virus en meer van hetzelfde en hoog pathogeen en dat is het natuurlijk al. Maar een heel beroemd experiment van 10 jaar geleden van Ron Fouché van Erasmus MC, die heeft het op een gegeven moment in fretten gestopt en heeft het gewoon van fret op fret op fret op fret laten doorgeven om te kijken van oké, wat haalt dat virus dan voor trucjes uit? En hij ontdekte toen dat er maar 5 mutaties nodig zijn om het virus echt volledig aangepast op zoogdieren
te maken. Dus als het heel lang in een fret blijft wonen of in een mens, dan wordt de kans vergroot dat het virus op een gegeven moment de sleutel vindt.
Ja, met zo'n experiment dwing je het virus eigenlijk om zich aan te passen aan een zoogdierlichaam.
Ja. Dus dat de is het grootste gevaar. Maar daarom zeg je, die kip op kippen besmetting, dat is niet mijn grootste zorg. Het is vooral als het naar andere werelden overslaat. Precies. En daarom zeg je die maatregelen zijn niet direct nodig of voorkomen dat niet.
Maar het grootste rampjaar in Nederland in 2003 is wel een variant in Nederland ontstaan.
Ja, dat klopt. En dat is ook, dat hoor je ook al van, Nederland kan natuurlijk ook gewoon het nieuwe Wuhan worden, zullen we maar zeggen.
Maar wacht even, een variant die uiteindelijk ook op de mensen sprong? Of wat?
Er is toen een veearts overleden, omdat hij bijna bij alle ruimingen was destijds. Dus doordat er zoveel dieren bij elkaar waren, is er wel een nieuwe variant die vrij dodelijk was ontstaan in Nederland zelf.
Ja.
Maar inderdaad niet eentje die, het gevaar wat jij net beschrijft, is daarmee volgens mij niet ontstaan.
We hebben toen geen mens op mens besmettingen gezien, toch?
Dit virus was al een beetje aangepast inderdaad. Weet je wat, het was een van de virussen die wat makkelijker overspringt op zoogdieren. En in Nederland heeft toen 80 mensen besmet, zeg ik uit mijn hoofd. En inderdaad, die veearts is toen overleden. Dus dat is natuurlijk het scenario wat je krijgt als bijvoorbeeld die H5N6 variant vanuit China hierheen overwaait.
Ja.
En dat is dus ook wat de virologen die ik spreek zeggen van we zijn nu heel erg aan het kijken van in surveillance van wat voor griepvirussen gaan er rond. En is het komt die H1N6 deze kant op.
Maarten, als ik jou goed begrijp, loert overal het gevaar. Hoe zit het met onze verdediging, de uitvinding van nieuwe vaccins?
Dat is gelukkig nog één. Er is ook nog meer goed nieuws. En het goede nieuws is wel, dat is net weer gepubliceerd een vaccin wat eigenlijk zou helpen tegen alle griepvarianten. Dus al die subsoorten. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk heel hoopgevend. Dat is nog in vroege stadium van de ontwikkeling. Het is nu getest bij fretten en muizen. Maar weet je, dat zit in de pijplijn. En ik moet zeggen, persoonlijk stelt het mij wel een beetje gerust dat soort vaccins op komst zijn. Want je kunt je voorstellen, als er echt zo'n uitbraak is, als het virus echt op de mens overspringt, en de nood is aan de man, dat we dan ook wel heel snel dat soort vaccins
maar een vaccin hebben. Tegen alle griepvirussen, waarom kan dat ineens? Het was toch juist vroeger, moest je het heel erg het vaccin richten op één één van de varianten.
Ja, het is heel leuk dat je dat vraagt, want dat is puur de erfenis van de coronapandemie. We hebben natuurlijk heel veel ervaring opgedaan met die mRNA-vaccins, zoals die dan heet. Echt die hele precisievaccins. En dit is een onderzoeksteam die hebben gewoon eens gekeken van, nou, wat gebeurt er nou als we gewoon de uitsteeksels van alle 20 die griepvirussen die we kennen, als die alle 20 in een vaccin stoppen. En dat blijkt ineens fantastisch te werken. Dus dat is natuurlijk wel heel hoopvol.
Gelukkig, Maarten, want we dreigen hier alweer in somberheid afscheid van je te moeten nemen. Dank voor je heldere uitleg. Pieter Hotze, ook veel dank. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we hopelijk met Leen Vervaken over China, waar nu toch een heuse opstand lijkt uit te breken of te broeien. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.